mogen gaan zitten. Wauw, wat veel beloftes van God in deze liederen we mogen zingen. Wat heerlijk. En de Bring on the Glory, ik zei al tegen D'Angelo, je hebt mijn hele preek eigenlijk al weggegeven. Je hebt het super goed gedaan, D'Angelo. En tijdens de aanbidding kreeg ik ook echt het idee dat God tegen jou wilde zeggen van, mijn geliefde, kom tevoorschijn. We mogen in één ding roemen in ons leven en dat is in Jezus. We hoeven niet te roemen in status of in bezittingen wat we hebben, maar in Jezus. Hij is degene die ons leven meer dan waard maakt. Dus bedankt ook voor je kwetsbaarheid en wat je hebt mogen brengen. Ik ben zo trots op zoveel jonge mensen in deze gemeente die vol achter Jezus aangaan en die, ja, die gewoon de beloftes die God voor hun heeft willen grijpen. En vandaag gaan we het hebben over the God of your promise. En in de Bijbel staan honderden beloften van God. Maar een van de allereerste beloftes en misschien ook wel een van de allerbelangrijkste beloftes die God doet in het Oude Testament is de belofte die hij geeft aan Abraham. En we lezen dat gelijk al in het begin van zijn verhaal in Genesis 12 vers 1 tot 3. We gaan dat samen lezen. En ik doe dat vandaag uit de basisbijbel, omdat ik vond dat het daar heel mooi staat. Daar zegt God, toen zei de Heer tegen Abraham, vertrek uit je land, verlaat je familie en het huis van je vader. Ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal een groot volk van je maken. Ik zal je zegenen en je naam zal overal bekend worden. En je zal tot een zegen zijn als mensen jou goed behandelen, zal ik goed voor hen zijn. En als mensen jou slecht behandelen, zal ik slecht voor hen zijn. En door de zegen die op jou is, zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dat is nogal een belofte om te krijgen. En God bevestigt deze belofte ook nog meerdere keren. Als Abraham uiteindelijk bereid is om, als hij een zoon heeft gekregen, om zijn zoon te offeren aan God, maar God dat niet toestaat, maar God wel Abraham eert voor het feit dat hij bereid is om alles voor hem op te geven, dan zegt hij zo mooi in Genesis 22 vers 16 tot 18, nog een keer in andere woorden de belofte. Hij zei, de Heer zegt, ik zweer bij mijzelf, omdat je dit hebt gedaan en je zelfs je enige zoon aan mij hebt willen geven, zal ik je een heel grote zegen geven. Je familie zal zo ontelbaar worden als de sterren aan de hemel en zo ontelbaar als het zand op het strand. En ze zullen de steden van hun vijanden veroveren en er voor altijd wonen. En door de zegen die op jouw zoon is, zullen alle mensen van de aarde gezegend worden, omdat jij mij hebt gehoorzaamd. Abraham wordt een enorm nageslag beloofd. Een groot volk. Zoveel sterren als er aan de hemel staan en zoveel zandkorreltjes als er liggen op het strand. Zoveel nakomelingen zul jij krijgen, zegt God tegen Abraham. Heb je wel eens echt veel sterren gezien? We wonen hier natuurlijk in de stad. En de stad is zo licht ook 's nachts dat je bijna niks ziet als je opkijkt naar de hemel 's nachts. Een paar hele heldere sterren, die kun je dan nog net aanschouwen. Maar Abraham die had geen last van stadslicht. Als hij 's nachts uit zijn tentje kwam en hij keek in de woestijn op naar de hemel, ja, dan werd hij overweldigd door een ontelbare glinsteringen die op een haast magische wijze de hemel verlichten. Een onmogelijke opgave om al die sterren één voor één te gaan tellen. En heb je wel eens veel zand gezien? Ik heb wel veel zand in mijn leven gezien. Wist je dat je ook hele leuke dingen kunt doen met zand? Naast het bouwen van zandkastelen natuurlijk. Een paar jaar geleden was ik met een goede vriend van mij op vakantie in Namibië en we gingen daar quadrijden. Nou, quadrijden kan best wel saai zijn. Het klinkt natuurlijk heel stoer. Maar ik heb het een keer in Nederland gedaan. Toen moesten we de hele tijd rondjes achter elkaar rijden. En de hele tijd hetzelfde rondje, dat deed je dan 30 keer of zo. was niet heel veel aan. Ik heb het ook een keer in Egypte gedaan. Toen reden we in een langzame stoet achter elkaar en we mochten elkaar niet inhalen. Was ook niet heel veel aan. Dus toen we in Namibië waren, zag ik het ook alweer helemaal misgaan. Toen de instructeur zei tegen de oudste vrouw van onze groep, jij moet voorop gaan rijden en de rest erachteraan. Nou, als je de oudste vrouw van de groep voorop zet, dan weet je wat voor tempo je gaat rijden. Dus, ja, het is zo. Dus ik zag het alweer misgaan, maar ik heb geleerd dat brutalen de halve wereld hebben. Dus ik steek mijn vinger op en ik zeg tegen de instructeur, wij zijn hele ervaren quaddrijvers. Dus mogen wij misschien met een andere instructeur rijden. Ik loog niet echt, want ik had natuurlijk al 2 keer eerder quad gereden. Dus ik had ervaring. Dus de instructeur zei, oké, nou ja, dan moet dat maar inderdaad. Dus wij kregen een aparte instructeur en die nam ons mee in de woestijn op een route die hij de rollercoaster noemde. Nou, dat was gaaf. We sjeesten door de woestijn, we reden die zandheuvels zo hard als we konden op, om vervolgens op het hoogste punt het stuur om te gooien met een ruk en dan keihard weer naar beneden te rijden. Op een gegeven moment reed ik nog maar op 2 wielen, dat was overigens niet de bedoeling. Gelukkig zag de instructeur het niet, want anders had hij ontdekt dat ik toch niet zoveel ervaring had. Maar oh, wat was het bijzonder. We leefden ons volledig uit. En na een paar uur kwamen we bij de volgende uitdaging. Oh, je mag nog even Gerjan de foto natuurlijk zien op de quad. Bewijs wat je met veel zand kunt doen. Daar zit ik op een heel rustig momentje natuurlijk. En na een paar uur kwamen we aan bij de volgende uitdaging. En inmiddels kwamen de amateurs met dat langzame vrouwtje voorop er ook weer bij. Dus we werden als 2 groepen weer verenigd. En we kregen allemaal een plank, een plaat waar we op konden gaan liggen. En het was een enorme grote zandberg. En de bedoeling was dat we daarop gingen liggen op die plaat en dan naar beneden gingen surfen. Nou, zo moedig als ik was geweest met dat quadrijden, zo angstig werd ik nu, want ik heb best wel last van hoogtevrees. En ik stond daar te kijken naar die afgrond van die enorme berg. Ik doe ook best wel vaak wintersport, maar dit was echt nog veel steiler dan de zwarte piste. En ik durfde gewoon niet op die platen gaan liggen. Totdat dat oude vrouwtje die voorop bij de amateurs had gereden, daar aankomt, die plaat pakt en naar beneden sjeest. Ja, het was natuurlijk mijn eer te na om toen nog te blijven staan. Dus shakend ging ik ook op mijn plaat liggen en ik werd naar beneden geslingerd in de volgende foto ook. Als bewijs daarvan, daar lig ik boven, naar beneden, op de zandberg. Maar toen ik eenmaal beneden was, ging ik nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Want als je zand hebt, en vooral als je er heel veel van hebt, kun je echt hele leuke dingen daarmee doen. De belofte die God aan Abraham doet, is groot. Hij zegt tegen Abraham, kijk eens op naar die sterren aan de hemel. Zoveel sterren als er zijn, zoveel nakomelingen zul jij krijgen. En kijk eens naar al die zandkorreltjes die liggen op het strand. Zoveel zandkorreltjes als er zijn, zo groot zal jouw familie worden. En dan geeft God Abraham 1 zoon. 1 zoon. Op wie die ook nog eens 100 jaar letterlijk moet wachten. En nu zijn er natuurlijk wat bijbelgeleerden in de zaal die zeggen, nou, hij kreeg ook nog Ismaël en hij kreeg na het sterven van Sarah ook nog 6 zonen. Dat klopt, maar hij kreeg maar 1 zoon van de belofte en dat was Isaac. En daar moest hij 100 jaar op wachten. Ik zie dit veel vaker in de Bijbel gebeuren. Mozes die wordt door God het beloofde land beloofd. Maar het enige wat Mozes daarvan te zien krijgt is een glimp in de verte als hij staat op een hoge berg vlak voordat hij sterft. David wordt een eeuwigdurend koningschap beloofd. Maar we zien in zijn leven continu een strijd om de troon. En uiteindelijk gaan na de generaties die op hem volgen, na een aantal generaties wordt de troon veroverd en worden zijn nakomelingen afgezet. Jesaja krijgt prachtige visioenen over het herstel van Gods volk, van Israël en Juda. Maar het zal niet meer voor hem worden dan een visioen als hij een marteldood sterft en doormidden wordt gezaagd. God doet grote beloften aan Bijbelse helden die in hun leven maar een klein beetje zien van de vervulling van die belofte. De foto mag wel weg, Gerjan. Dan zit je de hele tijd naar mij daarop te kijken. Maar herken je dat? Herken je dat God grote beloften doet, maar dat ze maar ten dele vervuld worden in je leven? Herken je dat en had je gedacht dat je inmiddels niet meer zo zou worstelen met de zonde, met die ene zonde, omdat je toch beloofd was dat je vrij zou zijn? Herken je dat je gedacht had dat je inmiddels niet meer zoveel pijn zou hebben door die lichamelijke kwaal of die innerlijke pijn die je al zo lang met je meedraagt, omdat je toch beloofd was dat je genezen zou worden? Dat je gedacht had dat je inmiddels al wel een relatie zou hebben, omdat je toch beloofd was dat je niet alleen zou blijven. Dat je inmiddels toch al veel meer mensen in je omgeving had gezien die een keuze voor Jezus maakten, omdat je toch beloofd was dat zij Jezus in jou zouden zien. Dat je al veel meer ervaring zou hebben in de gaven van de Heilige Geest, omdat je toch beloofd was dat de kracht van de Geest over jou zou komen. Herken je dat? Dat je gedacht had dat je al veel verder zou zijn dan waar je nu staat, omdat het je toch beloofd was. Abraham wordt een groot nageslacht beloofd. Zoveel als de sterren aan de hemel staan en zandkorreltjes op het strand. En ik vraag me dan wel eens af, wat heeft Abraham precies gedacht toen God voor het eerst die belofte aan hem gaf? Ik kan me voorstellen dat Abraham zijn tentdoeken al wat wijder had neergezet. Ik kan me voorstellen dat hij al wat kinderbedjes in elkaar had getimmerd. Ik kan me voorstellen dat hij al bezig was gegaan om namen te bedenken die hij aan al zijn ontelbare kinderen zou moeten geven. Laatst was er een Vlaams gezin in het nieuws en die kregen 9 kinderen. Dat is op zich al nieuwswaardig. Maar het bijzondere aan deze 9 kinderen was ook nog eens dat ze alle 9 een 4-letterige naam hadden waar de letters A, L, E en X in voorkwamen. Dus je had Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax en Xale. En ze zeiden, we hebben nog 2 opties, dus er komen waarschijnlijk nog 2 bij. Ik kan me voorstellen dat Abraham ook al wat ideetjes had bedacht hoe hij zijn enorme nageslacht een beetje van elkaar zou kunnen onderscheiden. Maar jaar na jaar gebeurt er niks. Elk nieuw jaar opnieuw kan ik me voorstellen dat Abraham naar Sarah kijkt en zegt, zal dit het jaar zijn? Het jaar van de belofte? Zullen we dit jaar zien dat God zijn belofte in vervulling brengt? Maar er gebeurde niets. Abraham zag niet gebeuren wat God had beloofd. En ik denk dat dat niet altijd makkelijk voor hem geweest moet zijn. Hoe ging hij daarmee om? We lezen dat in Romeinen 4, vers 19 en 21. Daar staat over Abraham. Hij zag wel dat hij al te oud was geworden om nog kinderen te kunnen krijgen. Want hij was al ongeveer 100 jaar. En ook had hij gezien dat Sarah al te oud was om nog kinderen te kunnen krijgen. Maar toch geloofde hij God. Hij is niet door ongeloof gaan twijfelen aan wat God hem had beloofd. Nee, zijn geloof werd juist steeds sterker. En hij prees God voor zijn belofte. Want hij wist zeker dat God zou kunnen doen wat hij had beloofd. Wauw. Ook wanneer je de belofte nog niet in vervulling ziet gaan, ben je geroepen om te geloven. We zien in Abraham eigenlijk de vervulling van wat staat in 1 Korintiërs 5 vers 7 in de praktijk. Wij leven vanuit geloof, niet vanuit wat wij zien. We live by faith and not by sight. We leven vanuit geloof, niet vanuit wat we zien. Als iemand daar een voorbeeld van is, dan is het Abraham. Maar ook wij zijn geroepen om te geloven wanneer we het niet zien. Om op God te vertrouwen wanneer het niet gebeurt. Om naar God uit te blijven kijken als de belofte niet in vervulling gaat. Want God geniet van zo'n geloof. En God geniet van zulk vertrouwen. Dat is waar God, zegt de Bijbel, blij van wordt. En op dezelfde manier als Abraham ben jij geroepen om te geloven en te vertrouwen dat hij ook zijn belofte gaat realiseren in deze tijd, in dit land, in deze stad en in jouw leven. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je in de belofte van God gaan staan wanneer je het niet ziet gebeuren? Wanneer je al zo lang aan het wachten bent? We leren van Abraham drie dingen. Laat het maar zien, Gerjan. Erken de realiteit. Ken Gods belofte. En handel naar Gods belofte. Abraham erkende de realiteit van zijn ouderdom. Hij wist dat hij te oud was. Hij wist dat het niet meer kon. En hij keek naar zijn vrouw en hij wist dat ze onvruchtbaar was. Hij wist dat ook zij te oud was en dat het niet meer kon. Maar Abraham kende ook de belofte van God. Hij had geluisterd naar de stem van God. Hij had tijd met God doorgebracht. En hij wist wat God tegen hem had gezegd. Hij kende de belofte van God. En hij vertrouwde erop dat God zijn belofte zou waarmaken. Daar ging hij in staan. En we hebben net gelezen, hij prees God daar zelfs voor. Hij was in de aanbiddingsdienst al vol God aan het aanbidden en aan het danken voor hetgene wat nog niet gebeurd was, maar waarvan hij wel geloofde dat het ging gebeuren. En daarmee handelt hij ook naar zijn geloof. En dat zien we natuurlijk ultiem gebeuren als God van Abraham vraagt om het meest kostbare, het meest waardevolle wat hij heeft aan hem te offeren. En dat Abraham dan bereid is om zijn eigen zoon aan God te geven. Geloof in de praktijk. En waarom deed hij dat? Omdat hij zo zeker wist dat God hem deze zoon van de belofte had gegeven. Dat als hij hem zou moeten offeren aan God, dan wist hij zeker dat God hem daarna wel weer uit de dood zou doen opwekken. Zo sterk was het geloof van Abraham. Geloof in de praktijk. En als we kijken naar ons eigen geloof, dan zijn er soms christenen die beweren dat leven vanuit geloof betekent dat je de belofte van God moet claimen. Dat je eigenlijk liever niet naar de dokter mag gaan als je ziek bent, omdat dat dan een uiting is van ongeloof. Of als je op de weersvoorspelling hebt gezien dat het gaat regenen, dat je dat dan niet mag uitspreken, omdat woorden kracht hebben. Nou, eerlijk gezegd kan ik me soms best ergeren aan zulke uitspraken, omdat ik vind dat we elkaar daarmee als christenen een bepaalde druk opleggen die God helemaal niet voor ons heeft bedoeld. We mogen net als Abraham gewoon eerlijk zijn over onze situatie. Ja, ik ben te oud. Ja, ik ben te jong. Ja, ik kan het niet. Ja, ik ben zwak. Ja, ik heb gefaald. Ja, ik ben niet goed genoeg. Ja, ik heb het niet in me. Als we op die plek komen dat we onze realiteit durven te erkennen, dan kunnen we ook openstaan om de belofte van God en zijn perspectief over ons leven op ons los te laten. En daarom is het zo belangrijk dat als we onze realiteit erkend hebben, dat we ook Gods beloften die daartegenover staan kennen. En daarvoor is het nodig dat we Gods stem verstaan. Dat wij horen wat Hij tegen ons zegt door de zachte fluistering van zijn Heilige Geest in ons hart. Maar meer nog, als je denkt, ja, maar ik versta Gods stem niet. Nou, we kunnen allemaal lezen, hoop ik, en anders kun je luisteren, want er zijn allemaal apps voor. Hier staan alle beloftes van God in. Honderden. Lees je Bijbel. Lees het woord van God. Ken zijn beloftes. Bid ze over je leven uit. Mediteer erop. Herhaal ze steeds in je hoofd. Ken ze zoals Abraham zijn beloftes kende. En vervolgens handel na die belofte. Ga erin staan en breng het in de praktijk. Dat is soms best spannend. Spannend om te gaan staan in een belofte zonder dat je weet wat dat gaat brengen. Twee grote geloofstappen die ik dit jaar moest gaan zetten, mocht gaan zetten, was het openen van een tweede locatie van deze kerk in de binnenstad van Groningen. En daarnaast ook nog het schrijven van 3 boeken over jeugdwerk, waarmee ik kerken wil helpen om krachtig en uitdagend jeugdwerk voor tieners neer te gaan zetten. Ik had allebei nog nooit gedaan. En ik dacht, we doen dat wel even in 1 jaartje, allebei. En er waren mensen die tegen me zeiden dat het me niet zou lukken. En er waren zelfs mensen die tegen me zeiden dat het niet van God was. En eerlijk is eerlijk, er waren ook momenten dat het me allemaal een beetje te veel werd. Maar als ik kijk naar de belofte van God voor mijn leven. En als ik kijk naar zijn belofte voor deze stad. En als ik kijk naar Gods belofte voor de kerk. Dan kan ik niet anders dan gaan staan in die beloftes en gaan handelen. Dan is actie nodig. O God zegt zulke mooie dingen over waar de kerk voor is bedoeld. Ik wil dat zien. En God zegt zulke mooie dingen voor deze wereld. Hij wil komen met al zijn kracht en liefde en genade en alles nieuw maken. En ik wil daarin uitstappen. Het is geen optie om dan nog te blijven zitten. En ja, het is spannend, want ik overzie het niet en het kan een mislukking worden. En iedereen kan zeggen, zie je nou wel, ik zei het toch. En iedereen kan een mening over me hebben. Maar ik wil mijn ogen houden op de belofte van Jezus. En handelen naar wat Hij tegen mij heeft gezegd. En Hij is trouw. Want Hij werkt het zo mooi uit. Een aantal weken geleden hadden we met Pasen voor het eerst een doopdienst vanuit de centrumlocatie in de A-kerk. En het raakte me zo dat van alle kanten mensen toestroomden naar dat eeuwenoude gebouw waar al decennia lang geen dienst meer was gehouden, maar waar wij God aan het aanbidden waren. En dat mensen dachten, wat horen we toch? En ze kwamen binnen en ze zeiden, wat is er aan de hand in de kerk? En wij zeiden, we houden in de kerk een kerkdienst. En ze zeiden, een kerkdienst? Maar ze bleven, en sommigen 10 minuten of een kwartiertje, en anderen de hele dienst. En ze werden geraakt door de liefde van God. En zo wil ik kerk zijn. Ik wil dat mensen worden getrokken naar de kerk en zeggen, wat gebeurt hier toch? Wat is hier toch aan de hand? Ik wil het weten. Ik wil het zien. Ik wil zijn daar waar de mensen zijn en uitdragen wat God ons beloofd is. En over 2 weken worden ook nog eens die 3 boeken uitgegeven. Die ik heb geschreven, ik ben God zo dankbaar, Hij is trouw. En het is niet mijn bedoeling om hiermee te vertellen hoe fantastisch ik ben. Zeker niet. Want als iemand weet waar ik zou zijn zonder Jezus, dan ben ik het zelf wel. Ik weet heel goed waar ik zou zijn zonder Hem. Zonder zijn genade ben ik niet meer dan een wrak. Maar in Jezus wordt zijn kracht zichtbaar in mijn zwakte. Ik heb niet meer dan zijn genade nodig. Het is allemaal door hem en voor hem. En ik vertel jullie deze voorbeelden omdat ik weet wat het betekent om stappen te zetten die spannend zijn. Dat ik weet wat het is om stappen te zetten waarbij je niet kunt overzien wat er gaat gebeuren. Dat ik weet wat het is om te leven vanuit geloof en niet vanuit wat we zien. Maar dat betekent niet dat we niet gaan. We houden onze ogen op de belofte van God. En we doen wat hij zegt. En soms moet je dan, zoals Abraham, lang wachten. Totdat je ziet hoe God dat uitwerkt. En soms zie je net als Abraham slechts een glimp van wat God beloofd heeft dat hij zou gaan doen. Maar het bijzondere van God is dat hij het hele leven overziet. Hij overziet de hele geschiedenis. Want wat Abraham met zijn eigen ogen niet zag gebeuren, dat gebeurde uiteindelijk wel. Abraham kreeg één zoon van de belofte, Isaac. Maar Isaac die kreeg twee zonen, Jacob en Esau. En Jacob kreeg 12 zonen, die allemaal ook weer kinderen kregen. En van generatie op generatie groeide het nageslacht van Abraham uit tot enorme proporties. Ontelbaar, zoveel als de sterren aan de hemel staan en zandkorreltjes op het strand. En wat fysiek gebeurde, dat werd des te meer waar geestelijk. Want God had Abraham beloofd, door jouw zoon, door Isaac, ga ik alle volken op de aarde zegenen. En dat gebeurde geestelijk. Toen na heel veel generaties in Bethlehem een klein jongetje werd geboren, een nakomeling van Abraham. Jezus. Hij was de vervulling van de belofte. En Jezus die stierf voor de zonde van de hele wereld. En Jezus stond op uit het graf voor de hele mensheid. Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij nu onderdeel uitmaken van zijn gezin. Het geestelijke gezin. We mogen onderdeel uitmaken van het nageslacht van Abraham en wandelen in de belofte, de zegen van God. In Jezus worden alle beloften vervuld. En dat lezen we ook in 2 Korinthe 1 vers 20. De band mag inmiddels naar voren komen. Hij staat niet op de beamer, maar daar staat: want alles wat God heeft beloofd, heeft hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods ja. En daarom zeggen wij ook door hem, amen. Zo is het. En dat eert God. Nog één keer. Want alles wat God heeft beloofd, heeft hij door Jezus ook gedaan. Jezus is Gods ja. En daarom zeggen we ook door hem, amen, zo is het. En dat eert God. Alles wat God heeft beloofd, heeft hij door Jezus ook gedaan. En dat zien we overal in de Bijbel. Want Mozes was misschien niet in staat om het volk van God naar het beloofde land te leiden. Maar Jezus, die leidt ons naar het hemelse Jeruzalem, naar zijn hemelse koninkrijk. En het koningschap van David was misschien tijdelijk. Maar de zoon van David, het nageslacht van David, Jezus, zal koning zijn tot in alle eeuwigheid. En Jesaja die profeteerde misschien alleen maar over het herstel van Israël. Jezus die maakt alles nieuw. Jezus is de vervulling van Gods belofte. God vervult al zijn beloften door Jezus. Dus, lieve vriend, lieve vriendin, ga staan in Gods belofte. En misschien zeg je wel, maar ik zie het nog niet. Dat maakt niet uit, we houden onze ogen op de belofte. Misschien moet je wel een paar jaar wachten. Misschien moet je wel 100 jaar wachten. Misschien wordt je belofte vervuld in het leven wat hierna komt. Maar God gaat het doen. God is geen mens dat hij tegen ons zou liegen. De woorden van God zijn niet loos. Elk woord wat God gesproken heeft is zo waar. En we mogen, of we het al zien, of het een klein beetje zien, of dat we het nog niet zien, gaan staan en onze handen oprichten naar de Heer der Heren en de Koning der Koningen en zeggen: dank u wel, God van mijn belofte. U gaat het doen. U gaat het doen. Dus hou vol, want God is al bezig om jouw belofte in vervulling te laten gaan. Ga erin staan. Wandel erin. Maak zijn belofte waar. Zodat hij zijn zegen kan geven. En aan het einde van alle dingen zullen wij zien dat geen belofte van God niet in vervulling is gegaan. Want door Jezus maakt hij alles nieuw. Dus blijf dicht bij de beloofde Zoon. Blijf dicht bij Jezus. Dan zul je niets missen. Halleluja. Amen. Zullen we samen gaan staan? En zullen we het samen gaan zingen in geloof? Bedenk maar de situatie in jouw leven waarin je zo graag die belofte in vervulling al had willen zien gaan. En die Angelo heeft het eigenlijk zo mooi ingeleid door te zeggen: ik had al zo graag hier gestaan en ik had al zo graag dit willen hebben. En ik denk dat we allemaal die situaties hebben, dat we allemaal al verder zouden willen zijn dan dat we nu staan. En laten we met die situatie in ons hoofd dit volgende lied zingen. We geloven dat u het nog steeds gaat doen. We richten ons op het onzichtbare en niet op wat we zien. Doe het, Jezus. Dat u de vervulling bent van al onze verlangens, de vervulling van al onze beloftes. Ten diepste hebben wij geen vergeving nodig. Ten diepste hebben wij geen genezing nodig. Ten diepste hebben we geen relatie nodig. Ten diepste hebben we geen wonderen of tekenen nodig. Wat wij nodig hebben, bent u, Jezus. U bent wie we nodig hebben. U bent de vervulling van al onze beloften. En met u zal dan niet alles ons gegeven worden. O Jezus, we richten onze ogen op u. We kijken naar u. Jezus, kom in onze situaties. En misschien zit je hier en ken jij Jezus nog niet. Ken je de God van jouw belofte nog niet. Jezus wil zo graag dichterbij komen. Hij wil zich zo graag aan jou laten zien. Hij wil je zo graag overweldigen met zijn belofte. Hij wil jou zo graag naar zich toe trekken. En vanavond heb jij een kans om ja te zeggen tegen Jezus. Ja te zeggen tegen de God van jouw belofte. Ja te zeggen tegen degene die alles in jouw leven gaat vervullen en gaat maken zoals het moet zijn. Nu, misschien over een tijdje of hierna, maar het gaat gebeuren. Want God komt al zijn beloftes na. Dus terwijl we onze ogen gesloten houden en onze hoofden gebogen, wil ik jou die uitnodiging geven. Als jij vanavond ja wil zeggen tegen Jezus. Als jij wil zeggen: ja Jezus, ik wil mijn leven geven aan u. Ik wil me verbinden aan u. Ik wil dat u uw beloftes, de beloftes van God waarmaakt in mijn leven. Dan wil ik je vragen om nu je hand hoog op te steken. Zodat ik voor je mag gaan bidden. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen? Ik zie niet alles, maar dat maakt niet uit. Want God ziet je wel. Steek je hand maar hoog op naar hem. O, dank u wel, Heer, voor deze handen. En dank u wel voor de harten van deze mooie mannen en vrouwen, jongens en meiden, die deze avond ja zeggen tegen u. En we bidden in de naam van Jezus Christus dat u komt met nieuw leven. Dat u komt met nieuw leven. Dat het oude vanaf vandaag voorbij is en het nieuwe mag beginnen. Dat deze mensen mogen gaan wandelen in uw beloftes. O, laat ze toch zien, Heer, hoeveel u van hen houdt. Openbaar op dit moment uw grote liefde voor hun. En trek ze dichter naar uw hart. O Jezus, dat niet langer hun bestaan wordt beheerst door hun zonden of hun tekortkomingen, hun falen, hun problemen, hun zorgen. Maar dat ze vanaf vandaag met hun ogen gericht op U, hun ogen gericht op het onzichtbare, het leven door mogen gaan. Niet vanuit wat ze zien, maar vanuit geloof. We zegenen jullie in de kostbare naam van Jezus en we verbinden jullie namen aan zijn heilige naam. Je bent niet meer van jezelf, je bent gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Je bent van Hem. En Hij heeft je beloofd dat Hij je nooit zal verlaten. Hij zal met je zijn tot het einde der tijden. Wees gezegend in die prachtige naam. In Jezus' naam.